Sí. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we beginnen met het zingen van Psalm 81, het 10e vers. Eert geen uitlands God, wacht u voor uw zielen. Psalm 81, het 10e vers. De schriftlezing is vanmorgen uit 1 Koningen 18 en wel de versen 17 tot en met 41. We noemen nu 1 Koningen 18 vanaf vers 17 tot en met vers 41. Maar vooraf stellen we ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, en nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht en nog zijn dienstmaagd, nog zijn os en nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen nu het 1 Koningen 18 van 17 tot en met 41. En het geschiedde als Achab Elia zag, dat Achab tot hem zeide: zijt gij die beroerder Israëls? Toen zeide hij: ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis, en daarmede dat gij lieden de geboden des Heeren verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt. Nu dan zend heen, verzamelt op mij het ganse Israël op de berg Karmel en de 450 profeten van Baal en de 400 profeten van het bos die van de tafel van Izebel eten. En zo zond Achab onder alle kinderen Israëls en verzamelde de profeten op de berg Karmel. En toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide: hoe lang hinkt gij op 2 gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na, en zo het Baal is, volgt hem na. Maar het volk antwoordde hem niet 1 woord. En toen zeide Elia tot het volk: ik ben alleen een profeet des Heeren overgebleven, en de profeten van Baal zijn 450 mannen. Dat men ons dan 2 var geven, en dat zij voor zich den ene var kiezen en dezelfde in stukken delen en op het hout leggen, maar geen vuur daaraan leggen. En ik zal den andere var bereiden en op het hout leggen en geen vuur daaraan leggen. Roep gij daarna de naam des Heeren uw Gods aan, en ik zal de naam des Heeren aanroepen, en de God die door vuur antwoorden zal, die zal God zijn. En het ganse volk antwoordde en zeide: dat woord is goed. En Elia zeide tot de profeten van Baal: kiest gij lieden voor u den ene var, en bereid gij hem eerst, want gij zijt vele, en roep de naam uw Gods aan en leg geen vuur daaraan. En zij namen de var die hij hun gegeven had en bereidden hem en riepen de naam van Baal aan en van de morgen tot op de middag, zeggende: o Baal, antwoord ons. Maar er was geen stem en geen antwoorder. En zij sprongen tegen het altaar dat men gemaakt had. En het geschiedde op de middag dat Elia met hen spotte en zeide: roep met luide stem, want hij is een God, omdat hij in gepeins is, of omdat hij wat te doen heeft, of omdat hij een reis heeft. Misschien slaapt hij en zal wakker worden. En zij riepen met een luide stem, en ze sneden zichzelf met messen en met priemen naar hun wijze, totdat zij bloed over zich uitstortten. En het geschiedde nu als de middag voorbij was, dat zij profeteerde totdat men het spijsoffer zou offeren. Maar er was geen stem en geen antwoorder en geen opmerking. En toen zeide Elia tot het ganse volk: nader tot mij. En al het volk naderde tot hem. En hij heelde het altaar des Heren dat verbroken was. En Elia nam 12 stenen naar het getal der stammen van de kinderen Jacobs, tot welke het woord des Heren geschied was, zeggende: Israël zal uw naam zijn. En hij bouwde met die stenen het altaar in de naam des Heren. En daarna maakte hij een groeve rondom het altaar, naar de wijdte van 2 maten zaad. En hij schikte het hout en deelde de var in stukken en legde hem op het hout. En hij zeide: vult 4 kruiken met water en giet het op het brandoffer en op het hout. En hij zeide: doe het ten tweede male. En zij deden het ten tweede male. En voort zeide hij: doe het ten derde male. En zij deden het ten derde male, dat het water rondom het altaar liep. En daartoe vulde hij ook de groeven met water. En het geschiedde nu als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde en zeide: Heere, God Abrahams, Isaaks en Israëls, dat het heden bekend worde dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht, en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt, en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur des Heeren en verteerde het brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof. Ja, lekte dat water op, het welk in de groeven was. En als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezichten en zeiden: de Heere is God, de Heere is God. En Elia zeide tot hen: grijp de profeten van Baal, dat niemand van hen ontkomen. En zij grepen hen, en Elia voerde hen af aan de beek Kizon, en slachten hen aldaar. En daarna zeide Elia tot Achab: trek op, eet en drink, want er is een geruis van den overvloedige regen. Tot zover.
Gemeente, de voorbede zal gedaan worden voor mevrouw Buizert van de Ordenstaten, die na een val is opgenomen in het ziekenhuis en een operatie onderging. Ze is nu in een zorghotel. Dankzegging hopen we te doen voor de familie Haring Rijkenboer van de Strauslaan, die gisteren mocht herdenken 40 jaar in de band van het huwelijk te zijn verbonden. Zoeken we nu samen het heilig aangezicht des Heren. Heren, getrouwe God in de hemel, want trouw, dat bent u, zo oneindig trouw aan uzelf, aan uw eer. Uw raad zal bestaan. En u zegt het: ik wil en zij zullen. En dan gaan ze ook willen. Want we zijn een onwillig volk. We kunnen niet gehoorzamen omdat we het niet willen. En we kunnen niet buigen omdat we een harde nek hebben. We zijn een hardnekkig volk. Geen verschil met het volk ten tijde van Elia. Met zoveel afgoden in ons hart, waarbij de grootste afgod wel het ik is, en nog zoveel meer andere afgoden ons hart en ons leven vervullen. En toch geven ze geen vervulling. Er blijft een leegte in het hart. En we proberen dat maar te vervullen met het plezier of bezit of aanzien en eer. Misschien genot. En in het einde zal alles steken als een adder. Dan zal het bitter zijn. Want dan hebben wij geen borg voor onze schuld. Geen verzoening. door de Heer Jezus Christus. En nu wordt vanmorgen in uw trouw opnieuw uw woord verkondigd als u het geeft. En dan zullen we horen dat het twee wegen zijn. En dat u vanmorgen tot de gemeente van Barendrecht zegt: kies dan heden wie gij dienen zult. En we hebben al gekozen in het paradijs. We liggen al verloren. O, wilt u dat op het hart brengen en in het hart afdrukken. Dat er nu geen rechten zijn aan onze zijde. En dat het enkel uw langmoedigheid is dat u vanmorgen nog tot ons komt met uw woord. Met een woord van waarschuwing en een woord van opwekking. O, mocht het zijn tot opwekking uit de doden door de werkingen van uw Heilige Geest. Heere, die Geest die levend maakt, die Geest hebben wij zo nodig. Anders is het hart van de prediker leeg. Dan is het hart van de hoorders leeg. Dan is alles doods en dor. Dan gaan we weer naar huis en we gaan weer over tot de orde van de dag. Maar als u komt met uw lieve Geest en u schenkt een druppel liefde in het hart, dan wordt het alles nieuw. O, zou u het ons willen leren? Benauwdheid en droefenis, geen rust voor onze ziel, voordat we geborgen zijn in de Heer Jezus Christus alleen. Hij is immers het leven van uw kinderen. En buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En mag het dan ook een aansporing zijn voor dat bekommerde volk, die soms weer kunnen rusten in hun zorgeloosheid of op de ontvangen weldaden en vertroostingen. Maar ze kennen bevindelijk de Heer Jezus niet. Zou u vanmorgen tot hun ziel willen spreken, om nu alles af te breken wat geen Christus is, en alles weg te snijden wat voor u niet bestaan kan. En mag zo uw woord een tweesnijdend zwaard zijn, een wond makend in het hart, vertroosting schenkend. Vanwege die balsem uit Gilead, dat bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonde. Wilt u denken aan mevrouw Buizert? Ze is geopereerd na een val en het mag tot hiertoe voorspoedig weer gaan. Zou u bed met haar willen zijn en bij haar willen zijn? Wilt u haar vertroosten en helpen naar lichaam en ziel? Wij kennen haar niet, maar ze is bij u bekend, want u kent van verre haar gedachten en u doorgrondt haar. Dat geldt ook voor de familie Haring. Ze mochten 40 jaar getrouwd zijn. Man en vrouw, door u bewaard, wat een zegen is het huwelijk. Als er liefde is, want daar gebiedt de Heer de zegen, zo bidden we en zingen we zo vaak. Maar dat moet wel geworteld zijn in die ene geestelijke bruidegom. Anders gaat het voorbij, dan is het slechts tijdelijk. Maar wat is het een zegen als man en vrouw in een drievoudig snoer verbonden zijn aan die ene bruidegom. O, wilt u dat werken in hun leven, voor het eerst of opnieuw. Gedenk de weduwen, de weduwnaren. Ze hebben zo een lege plaats in hun huis. En er kunnen er goede herinneringen zijn in het hart. En dat is een zegen. Maar dan is het zo stil. En Heere, dan kan niemand die stilte vervullen dan u alleen. En als u dan komt met uw woord en geest. Ach, zegt Asaf, gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna in heerlijkheid opnemen. Mag dat geleerd worden. Mag dat de praktijk zijn. Dan kan het niet anders of we komen met onszelf niet verder dan diezelfde Asaf. Ik was een groot beest bij u. Maar Heere, als u dan werkt, dan is het goed en zoet. Help ons ook in de prediking van uw woord. Mag het tot uw eer zijn. Gedenk ook de jongeren in de gemeente. Sommigen overwegen misschien om belijdeniscategorisatie te gaan volgen. Dat ze dan vanmorgen maar goed zouden luisteren. En dat ze dan toch ook die keuze van Rut mogen maken door het werk van uw geest. We smeken het van u, Heere. Gedenken ieder. We hebben allemaal veel om voor te danken. We kunnen het niet eens opnoemen, zoveel. Het is alles zo ondankbaar en vruchteloos in ons hart. Maar wilt u ons dankbaar maken voor de gaven die u schenkt en voor het leven dat we ontvingen? Gedenk ook degenen die thuis zitten. Het is toch een bijzondere tijd. Net zo'n bijzondere tijd als de tijd van Elia. Dat we dan maar met gespitste oren en een verlangend en opmerkzaam hart uw woord mochten horen. Het is ook een woord voor deze tijd. Heere, bekeer ons land en volk. Bekeer de regering en het vorstenhuis. Wees met hen die zulke moeilijke besluiten moeten nemen, ook de burgemeester en wethouders. En wilt u geven dat de plaag nog zijn vrucht mag afwerpen, een algehele bekering tot de God des levens. En heren, als dat niet gebeuren zal, dan mogen we wel vrezen voor het oordeel der verharding. Als we dan aan onszelf worden overgelaten, dat is het allerergste. Bewaar ons daarvoor, heren. En geef nog een wederkeer. En mag het beginnen dan in de gemeente van Barendrecht. Opdat het hier wemelen zal van het leven. Omdat uw geest hier werkt. En dat uw naam zal worden geheiligd. En uw koninkrijk zal komen. Dan zal ook het gebed met heel het hart worden opgezonden. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. Gedenk onze broeders hier van de kerkenraad. Wilt u met hen zijn. Ook de emeritus predikant van de gemeente. Die in deze gemeente althans verbonden is. Wilt u met dominee Meinders zijn met zijn familie. Gedenk hen, heren. En sterk hen op die hoge leeftijd. En mag hij tot uw eer nog leven en goed van u spreken in zijn eigen omgeving, opdat ook daar van kind tot kind uw naam mag worden voortgeplant. En dan zijn er ook kinderen in de kerk en er zijn ook kinderen die meeluisteren. Geef maar dat ze niet zullen denken wat de duivel zo vaak ons voorzegt, dat bekering iets is voor anderen en ouderen, maar dat ook kinderen en zelfs zuigelingen uw lof zullen verkondigen. En zou u dan willen geven dat ook in de kinderharten dat nieuwe leven mag worden gevonden. We smeken het van u, Heere, in de verzoening van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit Psalm 118, het vierde vers. De Heere is aan de spits getreden. Dergene die mij hulpen bieden, ik zal gered uit zwarigheden. En wat er verder volgt, Psalm 118, het vierde vers. gemeente, met de hulp des Heren willen we vanmorgen stilstaan bij 1 Koningen 18, in het bijzonder het 21ste vers. 1 Koningen 18, vers 21. Toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide: hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na. En zo het Baal is, volgt hem na. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Tot zover. Gemeente, wij staan vanmorgen stil bij een indringende vraag. Een indringende vraag. Hoe lang hinken jullie en hoe lang hinken wij volwassenen op twee gedachten? Hoe lang moet dat nog duren? In de eerste plaats staan we stil bij de aanleiding tot deze vraag. Dat is de voorgeschiedenis, zodat we de vraag verstaan. Het gaat over de confrontatie tussen koning Achab en de knecht des Heren Elia. Er was heel veel aan de hand in die dagen, niet anders als nu. Dus de aanleiding tot deze vraag. Ten tweede de inhoud van deze vraag. Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? En dan ten derde het antwoord op deze vraag. In vers 21 lezen we: het volk antwoordde hem niet één woord. Er moet toch een keus vallen. Want er zijn maar twee wegen. Dus gemeente, een indringende vraag. Ten eerste de aanleiding tot die vraag. Ten tweede de inhoud van deze vraag. En ten derde het antwoord op deze vraag. Zijt gij die beroerder Israëls? Nou, dat waren fonkelende ogen. Het leek wel dat ze vuur spuwden. Die koning Achab, hij haatte die profeet. Die heeft alles in de war gegooid. Wat een ruïne is het land geworden. Het vee loeit en razend is het volk. Geen eten, geen drinken. U hebt alle ellende veroorzaakt. Waarom zegt die koning dat tegen Gods knecht? Zijt gij die beroerder Israëls? Het is Achab, de koning van de 10 stammen. Hij beschuldigt Elia. U hebt gebeden tot uw God. En toen is het volk gestraft met droogte. En dan in dat hete klimaat. U moet zich voorstellen wat dat geweest is. En dan recht Elia zijn rug. En hij zegt: niet ik ben de beroerder Israëls, maar gij. En uw vaders huis. Daarmede dat gij de geboden des Heren verlaten hebt. En de Baals nagevolgd zijt. Wat is er eigenlijk gebeurd, gemeente? Achab, jongens en meisjes, hij was een hele goddeloze koning. Hij was getrouwd met Izebel. Een beruchte naam, het was een heidin. En dan gaat het verkeerd. Twee geloven op één kussen. Daar slaapt de duivel tussen. Die gaat splitsen. En die gaat stoken. En zo is het gegaan. En Izebel heeft gezegd: de Baaldienst wil ik wel hier in dit land kunnen volbrengen. Ik wil een Baalsbeeld. Ze bracht het eigenlijk al mee. En de koning gaf eraan toe. En die Izebel, dat was eigenlijk een slang. Zo sluw en zo slecht. En ja, Achab. Hij is in de strikken van Izebel, maar hij ontpopt zich ook zelf tot een vijand van de ware God van Israël en van zijn knechten. Hij kan Elia wel. Achab was gewaarschuwd. Niet één keer, vele malen. Keer toch terug naar de God van Israël. Kniel toch niet voor zo'n houten beeld. Denk je nou echt dat die je helpen kunnen? Heeft de Heer niet gezegd: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben? Dan zullen toch de straffen komen in dit land van melk en honing. Dan zal de Heere zijn straffen zenden. En ja, inderdaad, die zonde ging maar door en het volk boog voor de Baals beelden. En het was niet alleen het afgodsbeeld. Het was ook de hele cultus daaromheen, de hele toestand van die dienst. Daar zat ook veel hoererij bij. Prostitutie, tempelprostitutie. Het was een chaos in het tienstammenrijk. En weet je waar je dan achterkomt? Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En je bent gewaarschuwd. En gemeente, hoe is het nou in ons land? Nee, wij hoeven niet te zeggen hoe het precies allemaal is. Wij kunnen in Gods gedachten nooit komen, want we zijn hele kleine mensjes. Maar dit is zeker, wanneer wij uitbreken in de zonde en ons land vergeven is van de afgoden, dan kan je toch geen zegen verwachten. En als dan die droogte komt, ja, zegt u, dan zullen de mensen wel luisteren. Want dat is net als nu, hè, met het coronavirus. Dan zullen de mensen wel tot bezinning komen. Nou, misschien bent u ook wel geschrokken. En misschien was u in het begin ook nog wel onder de indruk van dat oordeel. En dat u de Heere wat vaker vroeg om bewaring dan voor die tijd. Maar hoe is het nu? Misschien hebt u zelfs wel gedacht, ik moet echt anders gaan leven. Als ik sterven moet, kan ik voor God niet verschijnen. Misschien jullie ook wel, jongens en meisjes. Maar ja, inmiddels is het wat geweken, hè, zo dachten we. En inmiddels, het valt eigenlijk nog wel mee. Hè. Ik kan nu weer mijn werk doen. En, nou ja, we zijn dan niet allemaal tegelijk in de kerk. Maar het is onderhand wel weer gewenning geworden. En zo hobbelen wij weer verder. Of is er verootmoediging? Dat betekent, want wat is ootmoed? Nou, dat is het tegenovergestelde van hoogmoed. Als je hoogmoedig bent, dan denk je dat je alles wel even kunt. En dat je alles al hebt. En dat je alles al weet. En dan kan je ook nog neerkijken op een ander. Dat is hoogmoed. Maar ootmoed, dat is beneden. Dat is klein. Dan heb je niks. Dan weet je niks. Het is eigenlijk net als met die tollenaar in de tempel. Die was ootmoedig. Die vroeg om genade. En de hoogmoed, ja, dat kan ook geestelijk zo zijn. Die zat bij de fariseer. Hij zegt, ik dank u dat ik niet ben zoals die man daar achter in de tempel. Gemeente, hoe is het met ons? Hoe is het in ons hart? Denken we het nog in de hand te hebben? Zit het ik nog op de troon? Of hebben we leren bukken en buigen onder Gods slaande hand. Agab, hij gaat jagen op Elia. Zo was het. Hij was een bittere vijand van Gods knecht. Als een prooi heeft hij, als een roofdier heeft hij achter die prooi aangezeten. Agab was in feite in dienst van Satan. En? Nee. Geen verootmoediging, verharding, dat was wat je merkte bij Agab. Elia, ben je nou niet bang? Als nou die machtige koning op u jaagt, ben je nou niet bang dat hij je vinden zal en dat hij je wat doen zal? Maar Elia wist, als God aan mijn zijde is, wat zou een nietig mens mij doen? En dat is waar, gemeente. O, leefde Gods kinderen daar maar meer bij. Had de Heer niet bewezen de Almachtige te zijn. En in die hele droge tijd mocht Elia toch bij de beek Krit wonen. En er was elke dag water. En toen kwamen ook nog de raven. En die kwamen vlees brengen. En toen dat niet meer ging, mocht hij bij de weduwe in Zarfat wonen. En daar was elke dag meel en olie. Heeft de Heere niet voor zijn knecht op een wonderlijke wijze gezorgd? Want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Achab heeft zijn pijlen afgeschoten. Gij zijt die beroerder Israëls. En in die dagen was het echt zo dat zo'n koning in één oogwenk Elia kon laten dulden. Maar Elia, hij weet wie God is. Weet u het ook? Heb u het ondervonden wie God is? In zijn almacht, in zijn alwetendheid. De Heere weet ook dat wij hier zijn vanmorgen. De Heere kent onze gedachten. Hij doorgrondt mij. De Heere weet ook dat we allemaal zondaren zijn. En wat we zojuist nog dachten, moeten wij ons niet schamen, gemeente. Elia, hij weet, God kent mij. Ik ben een gekende van eeuwigheid. De Heere zal nooit laten varen de werken zijner handen. En hij zegt, haal dan die profeten maar. Laat er maar honderden komen van Baal. Dan zullen we zien wie God is. Dan komen de 450 profeten. Van die 400 bosprofeten lezen we niet meer. Maar inderdaad, hij laat ze halen. 450 profeten van Baal. En dan komen ze op de berg Karmel, daar in het noordwesten van Israël. 450 tegen 1. Is dat zo? Nee, het is precies andersom. De almachtige God aan de kant van Elia tegenover de afgoden van hout en steen. Jongens en meisjes, als je nou toch zou gaan praten tegen dat hout, wat ben je dan toch dom, hè? Dat zou je toch nooit doen? Maar die mensen deden het wel. Die praten tegen een houten beeld. Die baden tot een houten beeld. Is het geen dwaasheid? Dat wist Elia. En toen naderde Elia tot het ganse volk. Allemaal mensen van die 10 stammen. Honderden kwamen er. Duizenden zijn er geweest. En Elia, hij stelt hen voor de keuze. En gemeente, hier ziet u dat het woord van God wel toen is ontstaan. Maar dat het woord van God gepredikt moet worden in alle tijden, op alle plaatsen. Want die afgoderij zit ook in ons hart. Nee, wij buigen niet voor een... Nou, trouwens. Nee, we buigen niet voor een houten beeld, nee. Nee, maar één ding. Als je nou je schermtijd per dag, dus de tijd dat je op een schermpje kijkt, op het beeldscherm kijkt, als je dat nou zou vergelijken met de tijd die je besteedt aan het lezen van Gods woord, hoe zou die verhouding zijn? Grijp je 's morgens het eerst naar de Bijbel of naar je mobieltje? Geef eens eerlijk antwoord, gemeente. Weet je hoe afgodisch wij zijn? Want wat is afgoderij? Dat is dat we in plaats van God op iets anders vertrouwen. Of naast God. We vertrouwen op het RIVM misschien. Als die zeggen dat je geen mondkapjes voor hoeft, kan ik niet ziek worden. Dat soort vreemde dingen, dat zijn ook maar mensen. Het zijn ook beperkte inzichten. Gemeente, we zijn zo dwaas. Weet je hoe dat komt? Omdat we de aarde aard zijn. We zijn immers gevallen Adamskinderen. Ons verstand is verduisterd. We denken dat we heel wijs zijn, maar we kunnen niks. Er is ooit een man op de maan geweest. En nu wil men naar Mars. Maar als iemand corona heeft, staan artsen soms ook machteloos. Voelt u? We denken heel wat te kunnen. En dan ineens merk je, we kunnen niks. En gemeente, dat is nou het zand wat in onze ogen wordt gestrooid. Door het zienlijke en het zinnelijke De hoogmoed van de mens die zegt dat hij alles kan maken en alles voor elkaar kan krijgen. Maar die dan toch ineens machteloos staat. En zo is het ook hier in 1 Koningen 18. Dat was de aanleiding tot die vraag. Welke vraag? Onze tweede gedachte. Deze vraag. Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Jonge mensen. Ja, ik zie jullie wel zitten, ook de 18-plussers. Zijn er misschien bij die nog niet helemaal zeker weten of ze wel toe zijn aan belijdeniscategorisatie? Het kan zelfs zo zijn dat je zegt, ja, maar het past ook niet bij mijn levensstijl. Ik heb ooit een keer gepraat met 18-plussers en het was niet in Nieuw-Beierland, maar op een andere plaats. En ik zeg, heb je wel eens gedacht aan het volgen van belijdeniscategorisatie? Ze zei, dat kan ik nog niet. Oh, waarom niet? Ja, dat past niet bij mijn levensstijl. Dan zal ik toch eerst mijn leven moeten veranderen. Nou, ja, maar dat wil ik nog niet. Dat wil ik nog niet. Nog niet. Met andere woorden, ik bepaal wel wanneer ik daar tijd voor heb en wanneer de tijd rijp is. Dan gaan we er eigenlijk ook vanuit dat we nog wel tijd zullen hebben. Is dat zo? Hoe weet je dat? Zeg, hoe lang hink je nog op twee gedachten? Als plezier en genot nou je God zijn, hè? Laat die je dan zalig maken. Als Baal God is, volg hem na. Moet je doen hoor, dan. Ja, zegt iemand, maar ik wil wel bekeerd worden en ik vraag er ook wel om. Maar de Heere verhoort mij maar niet. Vind je het gek? Ik hoor dat vaak. Ik vraag er wel om, maar de Heere verhoort mij niet. Eigenlijk ligt daar iets onder, namelijk, ik wil wel, maar God wil niet. Nou heb ik een voorbeeld voor onze jonge mensen. Als die jongen nou zijn oog laat vallen op dat ene meisje en hij heeft haar lief. En hij zoekt contact en, hè? En ze geeft geen antwoord. En je zou vragen, waarom antwoord jij mij nou niet? En ze zou zeggen, ik weet dat jij nog een ander hebt. Heeft ze dan gelijk of niet? Dan heeft ze volkomen gelijk. En zo is het met mensen die twee gedachten koesteren. Die op twee gedachten hinken. Want in de liefde is geen halve trouw. En er is ook geen halve liefde. Het is of trouw of ontrouw. Het is of alles of niets. Maar of niet. Daarom zegt de Heere Jezus ook, geef mij uw ganse hart. Niet de helft. Denken wij nou echt, gemeente, dat als we onze afgoden nog koesteren, dat God ons dan gaat antwoorden? De Heer is toch zo'n jaloers God op zijn eer. Ja, zegt iemand, ik kan me vanmorgen niet zo goed concentreren in de kerk. Nee, dat snap ik wel. Waar zat je gisteravond? Wat heb je gedaan? Hoe laat is het geworden? Voelt u, gemeente, wij willen eigenlijk van twee walletjes eten. Wat wij willen is van nature op aarde ons uitleven en toch eeuwig naar de hemel. Dat is het. Maar wat moet je dan in de hemel doen? Want in de hemel zijn mensen die God lief hebben. volkomen lief hebben. Zonder enig gebrek met heel hun hart. Wat moet je dat doen? Als je de zonde nog lief hebt. Je zou het er echt niet uithouden. Het is dus van tweeën één. En dat geldt niet alleen voor jonge mensen. Dat geldt ook voor ouderen. Voor middelbare van leeftijd. Juist voor hen die zo druk zijn. Ik wil de Heere wel dienen, maar... Ja maar, hè, daar komt het. Hè. Ik ben zo druk. Met mijn zaak en met mijn gezin. Ik ben zo bezig dat ik geen gedachte heb 's avonds om nog wat goeds te lezen. Dan sta je 's morgens iets eerder op. Dan ben ik te moe. Oh, we hebben zoveel uitvluchten. Maar wat zegt nu Gods woord? Je kunt niet God dienen en de mammon. Het is van tweeën één. Nou, zegt een ander, mijn moeder is 91 jaar oud geworden. En ik hoop toch ook dat ik zo oud word. Zeg, als nou je hoge leeftijd je kan zalig maken. Verwacht het dan van je hoge leeftijd. Dat is wat Elia hier zegt. Als geld en bezit u zalig maken kan. Volg dan je geld na en je bezit. Hoe lang hinken wij nog op twee gedachten? Een ander zegt, nou, ik dien de Heere heus wel. Maar wat ze bij ons in de kerk preken, dat, nee, het is mijn geloof en het is mijn gebed en het is, ik neem Jezus aan. En dat nemen ze me nooit meer af. Nou, dan zou ik zeggen, als jij dat kunt, als nou je eigen gerechtigheid en je eigen werken je kunnen zalig maken, volg die dan na. Maar je blijft in al die situaties leeg en alleen achter. Gemeente, weet u waar ik nou zo bang voor ben? Dat er heel veel mensen zijn die wel erkennen. Ik moet bekeerd worden en het kan zo niet blijven. Maar intussen gewoon toch verder leven. En de afgoden er niet uitgooien en tegen de afgoden niet strijden. God wat en de wereld wat. En ik wat. Maar weet je wat nou zo nodig is? Dat Gods geest komt en ons hart openbreekt. En dat hij ons gaat aanwijzen. Gij zijt die man. Met andere woorden, u bent de zondaar. Jij bent een afgodendienaar. Heb je het wel eens meegemaakt? Tegen dat ging aanwijzen in je leven. De heilige God die alwetend is. Die zo bij je naar binnen kijkt. En dat je erachter komt. Dat hij alle dingen ziet en weet. En er is een gedenkboek voor zijn aangezicht. Misschien heb je nog een poosje gesparteld. Maar die vrienden, nee, dat ging niet meer. Hè? Je kon niet meer mee. En je bankrekening verbleekte. Want ja, er is geen geweer tegen de dood. Ik vond benauwdheid en droefenis. Ik kan niet sterven en ik moet sterven. En daar komt iets van die liefde openbaar wanneer je God gaat missen. Als dat heimwee naar God wordt ingeleefd. O, dan komt Gods kind aan Gods kant. Die gaat zichzelf zien zoals God hem ziet. Kijk. Wij kijken in een spiegel die we zelf ons voorhouden en dan is het oordeel gunstig. Maar als we in de spiegel van Gods wet gaan zien, ja, die spiegel die verbloemt niets, die laat alles nauwkeurig zien. En ja, dan zie je de ene zwarte plek na de andere, dan zul je merken dat alles verknoeid is. En dat er vlekken en rimpels en smetten zijn. Ja, ik ben melaats van de hoofdschedel tot de voetzool toe. O Heere, ik ben onrein, onrein. Dat is een hartelijk erkennen. Dat je God kwijt bent om eigen schuld. En als vanzelf is de aantrekkingskracht van de wereld en de afgoden bij tijden zoveel minder en soms zelfs helemaal weg. Dan zeg je, Heere, hartelijk zal ik u lief hebben. Wat heb ik meer met de afgoden te doen? Weg ermee. Ook heel concreet hoor. Weg ermee. Ik had van dominee Al-Chalabi gehoord toen de Heer hem uit de wereld trok. Had hij een, ik weet niet hoeveel cd's met heavy metal en weet ik het allemaal. Allemaal in de kliko, weg ermee. Ja, maar joh, maar dat zijn hele dure cd's hè. Tel maar eens uit. Weg ermee. Weg wereld, weg schatten. Je kunt daarmee toch niet voor God verschijnen. Het bevlekt en besmet ons. Hoe is het bij ons, gemeente? Ga je kamer eens na. Loop je abonnementen eens na. Kijk eens in je muziekbestanden, jongens. Denk je nou echt dat dat samen kan gaan? Als je muziek hebt die tegen Gods geboden ingaan. Dat dat samen kan gaan met het dienen van de Heere. Denk je dat nou echt? Dat is net zo halfslachtig als die jongen die dat meisje vroeg en geen antwoord kreeg. Omdat hij ondertussen natuurlijk nog een ander had. Nee, zegt de Heere, geef mij uw ganse hart. Gemeente, hoe is het nou in ons leven? Zondags in de kerk of meeluisterend thuis. En hoe is het door de week? Trouw op de catechisatie. Maar wat denk ik eigenlijk allemaal? De Heere doorgrondt mij. Hij kent van verre mijn gedachten. Willen wij misschien een deel van ons hart wel aan de Heere nog geven? Maar de andere delen zijn voor ons en uiteindelijk voor de afgoden. We willen niet alle zonden loslaten. Het is een teken dat de Heere niet in mij werkt. Weet u wat we nodig hebben, gemeente? Wij hebben ontdekking nodig. Ontdekking betekent dat de Heere onze zondige harten openlegt. Zodat we zelf gaan zien wat er leeft en wat er zit. En dan zie je ook, zoals Calvijn dat noemt, hè? Hij zegt, mijn hart is een fabriek van afgoden. Dat wil zeggen, in een fabriek worden dingen gemaakt. En in mijn hart worden afgoden gemaakt. Die komen daaruit op. Die zitten daar al lang in. En ze komen naar buiten. Zoals David het ook zingt, hè? Mijn hart is een vuile bron van wanbedrijf. Dus het komt niet door die en dat en zus en zo. Maar het zit hier, gemeente. Die afgod, dat ben ik zelf. Want God moest van de troon in het paradijs. En wij erop. Dat is pas afgoderij. Niet gehoorzaam aan God. Zelf koning willen zijn. De Heere blaast erin. Al die machtige wereldleiders. Die denken alles zich te kunnen veroorloven. En één onzichtbaar klein virus. En de hele wereld zit op slot. Zoals in die dagen het droog werd toen de afgoden werden vereerd. En waar was nu de verootmoediging? En hoe is dat nu? Misschien zijn er wel mensen die zeggen, ja, ik begrijp het enerzijds wel. Aan de andere kant, Ik geef ieder het zijne. Ik maak trouw iets over voor de collecten. En als ik naar de kerk kan, ben ik gewoon blij. Dan ben ik er ook altijd. En ja, zo heb ik eigenlijk altijd geleefd. Ik leef niet in de zonde. Ja, ieder mens maakt natuurlijk wel eens een fout. Maar om nou te zeggen dat ik een goddeloze ben of een afgodendienaar, nee. Ik heb ons kerkverband lief vanwege het woord dat daar gepredikt wordt. Maar gemeente, dan is het des te meer nodig. Dat de Heere nou dat hart is opent. En dat je het zelf gaat zien wat daar nu te vinden is. Het is een poel van modder en ongerechtigheid. Want onze gedachten zijn niet goed voor God. Ja, dan zegt de Heere, dit volk eert mij wel met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Dat ging over de fariseer. Oh, wat zijn er ook veel fariseers. Wat kun je er ook bang voor zijn. Als je in een ambt wordt geroepen. En dat je dan jezelf een gebed hoort doen. En je zegt, ach Heere, help me toch. Ik weet niet te bidden gelijk het behoort. En u kent mij toch. U doorgrondt mij toch. U weet toch dat ik niet meer ben dan een zondaar, een goddeloze in mezelf. Binnenkort hoopt het curatorium weer te vergaderen. Als dan mannen worden gehoord die ja, menen geroepen te zijn. Wilt u daar ook voor bidden, gemeente? En weet je waar je nou om vragen moet of de Heer in zijn gunst mannen wil geven die het woord mogen prediken? Er zijn zoveel vakante gemeenten. Maar dat doet me denken aan een vraag die ik eens gesteld heb aan iemand die ook meende geroepen te zijn. Het oordeel past ons niet. De Heer kent het hart. Maar één ding wel. Hoe moet je nou als een goddeloze preken? Hebt u daar een antwoord op? Nou gemeente, ik weet het niet. En ik ben een goddeloze in mezelf. En dan moet ik vanmorgen preken. Zult u ook voor die broeders bidden? Ouderlingen en diakenen, predikanten, studenten. Ze moeten als een goddeloze in zichzelf preken. U zegt, hoe kan dat dan? Ja, dat weet ik ook niet. Maar het is wel de opdracht. En wat was die opdracht? Om Gods deugden te verkondigen. Dat betekent om te zeggen wie God is. En het kan natuurlijk niet anders. Of je moet dat zelf geleerd hebben. En dat geldt voor u allemaal. En dat geldt ook voor jullie. Dat God heilig is. En rechtvaardig. En goed. En dan word je zelf zo klein. Dan word je zelf zo ootmoedig. Dat is geen vrucht van onze akker. Dan is het vaak valse bescheidenheid. En gespeelde ootmoed. De Heere walgt ervan. Van al die vromigheid. Maar als de Heere werkt. Dan kom je in het stof. En die in het stof lag neergebogen. Wordt door hem weer opgericht. En dan krijg je hele afhankelijke dienaren. Die altijd weer moeten vragen. Onderaan de preekstoel. Heere, help. Want ik kan het niet. En dan zijn er ook soms in Gods kerk wel die dan meezuchten. Heere, mag uw woord recht gesneden worden. En mag het tot mijn bekering zijn. U zegt, ja, maar die vrouw is toch al bekeerd of die man? Ja, maar die mensen gaan nou juist leren door de ontdekkende werking van Gods geest. Wat er van binnen zit en blijft zitten. En die moeten elke dag weer bekeerd worden. En die komen allerlei afgoden nog tegen na ontvangen genade. Want dan bouwen ze weer op wat ze hebben ontvangen. En ze komen weer op het bed van zorgeloosheid. En het is niet meer Jezus alleen. Maar er komt van alles bij. En alles wat afleidt, houdt hen gevangen. En de duivel weet precies wat hun zwakke plekken zijn. O gemeente, wat is het nodig bij de voordeur. Die oefeningen in het leven der genade. Om nu als een onwaardige die alles verknoeid en verzondigd heeft. Aan Gods genade troon te bedelen. Om, ja, genade. Maarten Luther was toch wel een licht in de tijd van de reformatie. Licht in de kerk. Zijn laatste woorden. Wij zijn slechts bedelaars, meer niet. En zijn rijkdom dan? Ja, die rijkdom, die is boven. Die is niet in mijn hart. Ja, als God spreekt, dan is het er een ogenblik. Maar als ik dan de zonde weer toelaat, oh, dan moet de geest weer wijken. Gemeente, wat moeten we toch leren, afhankelijk te leven. En Gods kinderen gaan het dan wel verzuchten met Psalm 143 vers 10. Leer mij, o God van zaligheden. We zingen het. Mijn leven in uw dienst besteden. Ik kan het niet, Heere. Gij zijt mijn God. Vat gij mijn hand. Uw goede geest bestieren mijn schreden. En leiden mij in een effen land. 143 vers 10. Thank you. nu, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Wie zegt dat? David. Ja, maar zegt u, David was toch al een kind van God? En waarom moet u dan zeggen, vat gij mijn hand? Omdat hij een kind van God is. Hij heeft zichzelf leren kennen. Hij weet dat hij zelf de weg niet weet. Misschien zijn er dus jongeren, ik noem dat toch nog even. Het seizoen moet weer beginnen, mag weer beginnen als God het geeft. Die overwegen om belijdeniscategorisatie te volgen. U zegt, je zegt, ik kan dat nog niet. Dan zal ik je helpen. Je kunt het nooit. Dus daar hoef je niet op te wachten. David kon het ook niet. Daar hoef je niet op te wachten. Maar ik heb een andere vraag. Hoe lang hang jij nog op twee gedachten? Hoe lang wil je nog een beetje bij de wereld horen en een beetje bij de kerk? Heden, zo ge mijn stem hoort, verhard u niet. Als je de Heere zoeken mag, als je de Heere vinden mag, dan ben je dan onuitsprekelijk gelukkig. Dan hoef je voor geen mens bang te wezen. Elia, hij stond daar net als Petrus op de Pinksterdag. Voor geen mens bang. Waarom niet? Ja, want God is aan mijn zij. Hij ondersteunde mij. Wat een indringende vraag, gemeente. Hoe lang hink je nog op twee gedachten? We hebben iets gehoord over de aanleiding tot die vraag. En over de inhoud van die vraag. En nu dan het antwoord. Want er moet wel een antwoord komen. Dat is bij elke preek. Hoeveel soorten antwoorden zijn er? Nou, dan zal ik eens even aan onze jongens en meisjes vragen. Hoeveel soorten antwoorden zijn er als de Heere zegt, hoe lang hink je nog op twee gedachten? Laat ik het anders vragen. Hoeveel wegen zijn er? Twee. De brede en de smalle. Hoeveel eeuwige bestemmingen zijn er? Twee. De hel en de hemel. Hoeveel antwoorden zijn er mogelijk op deze vraag, hoe lang hink je nog op twee gedachten? In feite maar twee soorten antwoorden. Of je zakt door de knieën en je zegt, Heere, help. Ik zal u dienen en ik weet niet hoe, maar dat er een keuze in het hart mag vallen. Of dat je zegt, nee, ik blijf bij Baal. En hoe is het hier in deze geschiedenis? Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Elia heeft gevraagd, wie is nu de ware God, Baal of de God van Israël? Zeg het eens, en ze geven geen antwoord. En ik denk, gemeente, dat dat de praktijk is in velen van ons. Dat we zeggen, ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant zou ik ook dat nog... Ja, hoe lang hink je nog op twee gedachten? Want ja, om nou mijn afgoden weg te doen, dat is nogal wat. Ik heb er hard voor gewerkt. Kun je geen keus maken tussen God en de duivel? Vind je dat moeilijk? Het is of de brede weg, of de smalle weg. Het is of de hel of de hemel. Wat is het nu? En er is geen mens die nu naar huis mag gaan zonder het antwoord voor Gods aangezicht te geven. Op welke weg wandelt u? Op welke weg wandel jij? Eerlijk zijn voor God, de alwetende. Gemeente, we hebben de geschiedenis horen voorlezen. De Heere gaat tonen dat Hij God is. Dat gaat Hij ook tonen in Nederland. Gelooft u dat niet? Dat geloof ik van harte. Dat de Heere de hele wereld gaat tonen dat Hij God is. Dat heeft Hij toen betoond, dat zal Hij ook nu tonen. maar een stapje dichterbij. De Heere gaat ook in mijn en uw en jullie leven tonen dat Hij God is. En de grote vraag is, is dat als je sterft of is dat tijdens je leven? Dat je leert sterven voordat het sterven wordt. En dat gun ik u nu zo, gemeente. Kijk toch eens wat er gebeurt. De almachtige God die ons allen geschapen heeft. De almachtige. Hij heeft één profeet. Het is Elia. Het is wel een echte profeet. En hij zegt, nou, dan gaan we kijken. Wie is er nou God? Zou u het zo gedurfd hebben? Leg dan maar hout neer. En leg er maar een vark op, een jonge koe. En dan bidden jullie met 450 tegelijk tot Baal dat die dat offer in de brand zal steken. Met vuur van de hemel. Nou, ze doen hun best. Uur na uur. Op een gegeven moment willen ze die God zo dwingen, zoals ze het ook gewend zijn, dat ze wonden gaan maken in hun eigen lichaam, dat het bloed eruit vloeit. Nee, geen antwoord. Dan gaat Elia er ook nog mee spotten, u hoort het, we hebben het horen lezen, hè? Dat hij zegt, misschien slaapt die God wel, maak hem maar eens wakker. En al dat volk heeft het gehoord, al die duizenden die dat hebben gezien. Elia heeft geloof ontvangen door de directe werkingen van Gods geest in het hart. En hij weet, mijn God is de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En de duivelen weten het ook en ze sidderen. Wonderlijk, wij zijn vaak helemaal niet bang voor de zonde, maar de duivel siddert voor God. Die weten dat God aan het langste eind trekt. En dat de Heere nooit zijn kinderen en knechten in de steek zal laten. Nu gaat het ook om Gods eer. Het gaat nu niet om Elia. Maar het gaat om het heil van het volk en de eer van God. En daarom moeten wij bidden opdat zijn naam worden geheiligd. En dat zijn koninkrijk komen zal. En ja, het volk is het er toch mee eens. Dat woord is goed. Maar geen spoor van bekering, hè. Wel dat ze zeggen, nou ja, we zullen toezien, hè, hoe dat nou gaat. Gemeente, onder de grootste gebeurtenissen gebeurt er met je hart nog niks, tenzij dat Gods geest werkt. En Lydia zat aan de oever van de rivier, zoals altijd. En er werd gepreekt en haar hart werd geopend. Toen wel. Wat gebeurde daar? Nou, zo te zien niks bijzonders. Maar er gebeurde een godswonder in haar hart. En daarom is de werking van Gods geest zo nodig. Al zou je een oorlog meemaken, zoals sommigen van ons nog wel hebben horen vertellen. Of zelfs nog heel vaag weten. Al zou je de oorlog hebben meegemaakt. Het bekeert u op zichzelf genomen niet. Zo hard zijn wij. Al zou je een oliecrisis hebben meegemaakt. Sommigen weten dat nog. Of misschien, ja, de coronacrisis. En je bent een ogenblik onder de indruk en het ebt alweer weg. Geen spoortje van bekering. Is dat niet erg? Is dat geen oordeel? Het oordeel der verharding? Dat er een dikke laag eelt op je ziel bijkomt? Nog meer gepantserd tegen het woord van God. O, laten we bidden, gemeente, om de werkingen van Gods geest die ons verzet kan doen smelten. Ontwaak, noordenwind, en kom, gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, maar doorwaai ook de hof van de gemeente en doorwaai de hof van Nederland. Ja, wilt u geven dat uw koninkrijk komen zal. In deze hele wereld, zelfs 3,5 jaar droogte, kon het volk niet op de knieën dwingen. En het coronavirus kan dat in zichzelf ook niet. Er is nou een herdenkingsboek van de gemeente van Nieuw-Beierland uitgekomen. Daarin lees je dat in de tweede helft van de 19e eeuw de cholera-epidemie rondging in de Hoekse Waard. En dat daardoor mensen tot verandering, tot bekering kwamen. Omdat er een indruk was van het ongenoegen Gods en dat de Heere dat gebruikte om de zonde bloot te leggen. Dat zie je ook dan gebeuren. Daar hoeft een ander niet aan te pas te komen, dat doet de Heere zelf. En ik heb wel eens gedacht, zou dat nu ook mogen, dat mensen door de knieën zakken. Want wend toch niet aan wat er gaande is, gemeente. We waren misschien een beetje gewend aan de zonde en we zeiden, nou ja, het is niet meer zoals vroeger. Maar dat de hele scheppingsorde wordt omgekeerd in ons land. En dat er een wereldwijde lobby gaande is om de hersenen te spoelen van onze kleuters. Die moeten boeken lezen en voorleesboekjes krijgen. Waarin de scheppingsorde één man en één vrouw wordt omgekeerd. We leven in een angstige tijd. Een tijd waarin God niet meer wordt aangebeden als grote moeilijke vraagstukken op tafel liggen. Je gunt het de regering ook zo, hè, dat ze zeggen, Heere, help ons, we weten het niet. Bid u ook voor de regering. Het woord moet gepredikt worden. En de evangelisten moeten uitgaan. Maar Gods geest moet daarbij komen. O Heere, Elia, dat was nou echt zo'n knecht. Gij God van Abraham, Isaac en Israël. Dat het heden bekend worden dat gij God in Israël zijt. Kijk, daar ging het Elia om. Elia ging het om de eer van God. Dat het bekend worden dat gij God zijt, Heere. Opdat uw volk zich weer in u verblijft. Jongens, je mist zoveel als je de Heere mist. Het is zo leeg, zo dor, zo dood. En de duivel is net een bloedzuiger. Geef, geef. En je leven gaat eraan voorbij. En uiteindelijk sta je met lege handen voor God. Met een last van schuld en plagen. En dan is er geen doen meer aan. Maar nu laat de Heer het ons nog toeroepen. Heden. Zo gij mijn stem hoort, verhard u toch niet. Antwoord mij, Heere, opdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt. En kijk eens wat er gebeurt. Dat hout was kletsnat gemaakt. En dat offer, het was alles water, het droop van het water. En daar valt vuur van de hemel. En verteerde het brandoffer en het hout en die stenen en het stof, ja, het water werd weggebrand. En ja, kijk eens. Zoals ik dan lees. Als nu het ganse volk dat zag. Zo vielen ze op hun aangezichten. En zeiden, de Heere is God. De Heere is God. Nou, zegt u. Dat is toch een mooie geschiedenis. Die mensen die zakken door de knieën. Die mensen begrijpen het nu. Die mensen die buigen onder God. Nee. Nee, weet je wat ze deden? Ze bogen voor God, maar niet onder God. Dat is ook een les. Wij kunnen wel eens onder de indruk zijn en dan zeggen we, Heere, ik heb het verkeerd gedaan. Ik ben een zondig mens. Wilt u mijn zonde vergeven? Dat kan zijn buigen voor God. Maar buigen onder God, dat is wat anders, gemeente. Dan ga je erkennen, ik ben uw gramschap dubbel waarde. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Dan kan de Heer het niet meer verkeerd doen. Kent u dat plekje? Het plekje van de onwaardigheid, de rechteloosheid. En dan wordt het zo'n wonder dat de Heere zijn woord nog laat uitgaan. Ik heb mijn handen uitgebreid de ganse dag tot een wederstrevig volk die wandelen op een weg die niet goed is naar hun eigen gedachten. Eigen gedachten. Ze blijven maar hinken op twee gedachten. Het zou anders moeten zijn, maar En gemeente, weet je wat er dan een keer gebeurt? Dan zal de Heer een keer antwoorden op heel je leven met vuur van de hemel. Want buiten Christus is God een eeuwig vuur, een gloed, een verterend vuur, een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Dan is het te laat, gemeente. En nu wordt het ons nog toegeroepen. Bekeert u, bekeert u. Want waarom zou ge sterven? Hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Amen. We eindigen met dankzegging. O die zaligmaker Jezus Christus. Hij alleen kan onze gerechtigheid zijn. En leer ons dan wie wij zijn, Heere. Opdat we als een onwaardige, als een rechteloze het van u verliezen mogen. Ik erken mijn schuld. O, dat we zo mogen buigen onder u. Dan zal de zaligmaker zich niet onbetuigd laten. Dan zal hij spreken tot de zulken die voor uw woord beven en die zo geheel mogen het verliezen van u. Wilt u geven dat die genade praktijk mag worden of zijn? Geef dat we vanmiddag opnieuw uw woord mogen beluisteren. Als het dan klinken mag, volg mij. Als de zaligmaker zelf die woorden sprak tot Matthäus. O Matthäus, hij was een tollenaar. En zo roept u toch ook vandaag de meest goddelozen. Bekeert u van uw boze wegen. En wendt u naar mij toe en wordt behouden. Wilt u geven dat uw woord een spoorslag mag zijn om u te zoeken. Wilt u zich doen vinden. We smeken om die zegen, anders vervluchtigt ook dit woord. En dan zal het eenmaal nog tegen ons getuigen. Maar Heere, tref ons in het hart en bekeer ons tot u de levende God. We vragen ook om verzoening over alle tekort in de prediking. O, die ene naam, Jezus Christus, naar hem moeten toe en dien gekruisigd. Onze zonden moeten worden aangewezen. Het is ook een boetepreek. Het is eigenlijk ook een tijdpreek. Om nu te wijzen op het ene nodige. Want die ene smalle weg, dat is de zaligmaker zelf. De Heere Jezus Christus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door hem. Mogen we hem zoeken en leren vinden. O, wilt u zelf zich aan onze zielen openbaren. Zoudt u willen denken aan allen die thuis luisteren? Wilt u ze ook vanmiddag gedenken? Wilt u met heel de gemeente zijn? En geef dat het gehoord mag worden. Deze en die is in Sion geboren. We smeken het van u. Alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, tot slot zingen we nog uit Psalm 146. Daarvan het achtste vers. Het is de Heer van alle heren, Sions God. Geducht in macht die voor eeuwig zal regeren. En wat er verder volgt. We delen u namens de kerkraad nog mee dat de collecten vandaag zijn voor de diaconie en de kerk. En ook voor het pastorie- en onderhoudsfonds. En we vragen u om uw liefdegaven over te maken. Aan de gemeente wordt ook bekendgemaakt dat ik vanmiddag om 16:30 weer op voor te gaan. En volgende week zondag om 22:00 op dominee Driessen voor te gaan. S'avonds om 19:00 dominee C. van Ruitenburg. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Zingen we nu onze slotzang. Ontvang nu de zegen des Heren ook thuis en ga nu heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. Zegen.